Goedemorgen. De laatste keer dat ik hier was, heb ik u lastig gevallen met Jona. Alleen er zijn volgende nog twee hoofdstukken op. 3 en 4. Die wil ik vanmorgen doen. Er zijn kinderen blijven zitten, geloof ik. Ja? Kennen jullie dat liedje? Jona, Jona, ga naar Nineveh. Jona, ga naar Nineveh. Maar Jona, die zei... Dat klopt niet. In mijn Bijbel staat dat Jona niks zei. Ja? En dat is toch een klein beetje een gevaar voor ons als we heel lang in het evangelie zitten of kerkelijk opgegroeid zijn. Dan hebben we soms al dingen die we invullen, omdat we die gehoord hebben, of die ons doorverteld zijn, die in de geschiedenis ontwikkeld zijn, die er eigenlijk niet zijn. Die wel goed kunnen zijn, maar het staat ook weer niet in de Bijbel. En dat maakt het voor mij soms een beetje moeilijk, of moeilijker om... Wat staat er nu precies? En dat was voor mij de vorige keer ook. Het ging mij om, wie was Jona? En wat maakte Jona als mens mee? Want anders gaan we Jona al op een standbeeldje zetten, of niet. Wat gebeurde daar? Welk teken is Jona voor u en mij? En wat is de lijn die God daarin doorgeeft? Jona die kreeg een opdracht om naar Nineveh te gaan. Jona die zegt niks, koopt een ticket, andere kant op en vertrekt. Een boot naar Jafo, hij woonde in de bergen. Hij daalde af naar Jafo, hij stapt op een schip. Hij gaat in het ruim liggen slapen. De kapitein moet hem wakker maken, want er komt een gigantische storm. Want God had een opdracht voor Jona. En Jona die zei, nee, hij zei niks, hij deed het niet. En dan ligt die man te slapen in het ruim van het schip. Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar als God iets van mij vraagt of van u vraagt, kunt u dan nog rustig slapen? En zeker als u het dan ook nog niet doet. Jona ligt te slapen. En de storm die stilde pas toen Jona dus echt letterlijk overboord ging. En zo zal het bij ons soms ook zijn dat de storm in ons leven pas stopt als wij echt figuurlijk overboord gaan. Heer, hier ben ik. En dan is er een grote vis, die slokt Jona op. En dan is de storm stil. De zeelui die gaan ook tot God bidden, want die zien van, ja, hier gebeurt echt iets. Een teken, die storm die stil toen Jona weg was. De Heere beschikt een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. En dat is het beeld wat we straks in het Nieuwe Testament met een aantal teksten terugvinden. Of een aantal geschiedenissen. En dan toen bad Jona tot de Heer in zijn God vanuit het binnenste van de vis. En zei, ik heb het de vorige keer ook gezegd, nood leert bidden. Ja, nood leert bidden. Als wij het niet meer kunnen, als het voor ons ophoudt, als we helemaal vastlopen, Heer, wil u alsjeblieft helpen. En God hielp Jona. Hè? Jona's gebed wordt door God verhoord. Jona die gaat bidden en die komt zo ver dat hij zegt in vers 6, maar uit het hoofdstuk 2, maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere, met hoofdletters, mijn God. Hij wist dus wie zijn God was. En dan het laatste vers. Maar ik, met dankzegging zal ik u offers brengen. Vers 9. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. Had Jona wat beloofd? Ja, hij zou offers gaan brengen. Hij zou offers gaan brengen. En we hebben straks ook prachtige liederen gezongen, hoe dat wij ook als het ware een lofoffer kunnen brengen. En God kunnen dienen met ons leven en laten zien de liefde die hij voor ons heeft. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. En dan sla ik bij mij weer een blad om. En dan zit ik bij hoofdstuk 3. Of nee, laatste vers. Toen sprak de Heere tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. Want dan krijgen we weer een taak. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. We zullen het eerst samen lezen. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen stond Jona op en ging naar Nineveh overeenkomstig het woord van de Heere. Nineveh was een geweldig grote stad van 3 dagreizen doorsnee. En Jona begon de stad in te gaan, 1 dagreis. Hij predikte en zei, nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. De mensen van Nineveh geloofden in God. Ze riepen een vasten uit en trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. Toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af en hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. En in Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgroten omgeroepen, mens en dier, runder en schapen mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Ze moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toren laten varen, zodat wij niet omkomen. Toen God zag wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg, God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen, en hij deed het niet. Tot zover even dit stukje, en pakken we straks het laatste stukje van hoofdstuk 4. Jona krijgt een herkansing. En ik heb het in mijn praktijk als pastoraal werk vaker gehad. Niet gedaan. En dan krijg je terug. En ik heb God ook gebeden, Heer, geef me een tweede kans. En toen kwam die kans zo vlug, dat ik ervan schrok. Dat God mijn gebed zo gauw verhoorde, dat ik zo snel een tweede kans kreeg om toch te doen wat hij me eerder keer opgedragen had. En hier ook. En nu zegt Jona weer niks. Hij staat op. Ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Toen stond Jona op en ging naar Nineveh, overeenkomstig het woord van de Heer. Hij gaat. Ja, hij kan niet anders. Hij had beloofd. En belofte maakt schuld. Dus hij moest gaan. Hij gaat naar de grote stad Nineveh. Jona. Nineveh was een geweldig grote stad van 3 dagreizen doorsnee. 12 kilometer per uur. Een dag. Nee, sorry. 12 kilometer. Ja. Hoe lang heb je nodig per dag? Hoe ver kun je lopen? 1 dagreis. 3 dagreizen. Een hele grote stad. Nineveh heeft model gestaan voor de moderne stedenbouw. En Nineveh is hetzelfde als Mosul van nu. Dat weten we toch, hè? Mosul is Nineveh. Een grote stad, heel groot. Nu helemaal kapotgeschoten, helaas. Jona gaat. En Jona begon de stad in te gaan, 1 dagreis. Hij gaat, 1 dagreis. Nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Meer staat er van die hele boodschap van Jona niet bij. Hij moet toch met flair dat verteld hebben. Als je 3 dagen en 3 nachten in die vis gezeten hebt, en God heeft je daaruit gered, en je hebt God beloofd om die boodschap te brengen, kan dat dan met die paar woorden die hier staan? Nog 40 dagen, Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Jona had natuurlijk ook een stuk geschiedenis van wat de Hethieten over Israël heen gedaan hebben in al die oorlogen. Er waren echt geen brave jongens waar Jona naartoe moest. Die hadden heel veel op hun kerfstok. Dus dat Jona niet wilde gaan was eigenlijk geschiedkundig best begrijpelijk. Maar God had hem een opdracht gegeven. God had gezegd, je moet gaan. Jona, jij moet naar Nineveh en daar moet je mijn boodschap brengen. Hij gaat. De mensen in Nineveh geloofden in God. Dus hij heeft naast de boodschap die hij bracht, heeft hij dus wel overgebracht dat het God is die die boodschap geeft. Dat het niet zomaar een verhaal van Jona zelf is. Dat het Gods woord is. En hier in Sliedrecht denk ik dat wij wel weten wat Gods woord is. En dat het woord van God getrouw is. En dat God doet wat hij belooft. Nog 40 dagen... En Nineveh wordt ondersteboven gekeerd, met uitroepteken. Word wakker, mensen in Nineveh. Want er gaat iets naars gebeuren. En de mensen geloofden in Nineveh. Ze riepen een vaste uit en trokken rouwgewaden aan, de grootste tot de kleinste onder hen. Wat gebeurde daar? Was dat een echte bekering van die mensen in Nineveh? Ik denk van wel. Een echte omkeer om ook dingen te gaan doen en te laten zien dat ze in God geloofden. Ze riepen een vaste uit en trokken rouwgewaden aan van de grootste tot de kleinste onder hen. Ze hebben laten zien dat die boodschap aangekomen is, dat ze inwendig veranderd zijn, dat ze van binnenuit veranderd zijn en het was uiterlijk te zien. Ze kregen berouw van wat ze gedaan hadden. Ze trokken rouwgewaden aan. Prachtig. En ik denk dat het ook voor ons, voor mij, een les kan zijn van... Laat je zien dat je opnieuw geboren bent. Laten wij zien dat we God kennen. Laten wij het zien in ons doen en laten. Want als het niet te zien is... Ik had leerlingen op school en zeiden de ouders van... Denk erom, mijn Jantje mag niet roken hoor... Pa en moe zelf. Hij mag niet roken. Dat komt niet over. Dit komt wel over. En het kwam zover over. Dat woord bereikt de koning van Nineveh. Hij staat op van zijn troon. Legt zijn statiegewaad af. Hult zich in een rouwgewaad. En ging in het stof zitten. De machtigste man van Nineveh. De koning van Nineveh. Keert zich ook om. Hij keert zich ook om. Hij gaat van zijn troon af, trekt een rouwgewaad aan en gaat in het stof zitten. Hij erkent dat hij fout geweest is, foute dingen gedaan heeft en dat hij die belijdt voor God. Want wij kunnen wel zeggen, ja, ik geloof, maar laten we het zien. En hier was het zichtbaar. Hier was het echt zichtbaar. En ik ga tegenwoordig wel eens met de tabernakel op stap. En als er geofferd werd in de tempel en eerder de tabernakel. En men kwam met een offerdier om dat te offeren. Dan moest men de hand op het offerdier leggen. En vertellen wat er fout was. Wat ze fout gedaan hadden. Want als ze dat niet beleden, dan moest die persoon gedood worden. En als men het beleden had, dan werd het dier in de plaats van gedood. En dat bloed bedekte de zonde, oud-testamentisch. Jezus vergaf, we hebben net gezongen. Zijn kruis, zijn bloed op het kruis heeft voor ons die redding gebracht. Rijksgrootte. En in Nineveh werd op bevel van de koning en de rijksgrootte omgeroepen. Mens en dier, runderen en schapen mogen niets eten, niet grazen, geen water drinken. Er werd zelfs een vasten aan vastgeplakt. Niet eten. Echt rouwen, de tijd apart zetten om tot God te gaan en vertellen wat er fout geweest is, wat we fout gedaan hebben, ook in de geschiedenis die achter ons ligt. Ze lieten zien dat de omkeer echt was, mens en dier. Mens en dier moesten rouwgewaden, mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Er was dus ook een gebed aan verbonden. Niet alleen laten zien, maar ook met kracht tot God roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van hun slechte weg en van het geweld dat aan hun handen kleeft. Dus het werd keurig netjes benoemd wat er fout gedaan was in de geschiedenis. En als u een klein beetje van geschiedenis houdt of niet van geschiedenis houdt, ga toch eens een keertje nalezen wat daar de Hethieten daarover Israël in die regio uitgespookt hebben. Dat was echt niet zo fraai. En zeker ook niet in die tijd. Alhoewel, Doen wij het slechter? Als je kijkt wat in Mosul nou kapot geschoten is en kapot gegooid is. Toen deed men het anders, maar het gebeurt vandaag de dag nog. Maar hier moest men het vertellen. Ze moesten zich bekeren, dus omdraaien. En ik heb denk ik hier al eens vaak gezegd, hè? De kortste bekering, kortste uitleg van bekering. Halt, rechtsomkeert, mars. Stoppen, omdraaien en op weg gaan. Dat is de kortste beschrijving van een bekering. Ieder van zijn slechte weg. Een goede weg, daar hoef je niet voor om te draaien. Die mag je volgen. Maar een slechte weg, een verkeerde weg, dan moet je omdraaien. En zijn brandende toren laten varen. Nee, sorry. En van het geweld dat aan hun handen kleeft. Dus ze hadden met hun handen ook best wat foute dingen gedaan. En dan moesten ze ook belijden, keurig netjes zeggen dat er wat er fout was. Wie weet, zal God zich omkeren. Wie weet, zal God zich omkeren. Zal God niet doen wat hij gezegd heeft. Want ze hadden maar 40 dagen de tijd. In 40 dagen konden ze laten zien wat echt was in hun leven, in hun verandering. En berouw hebben van zijn brandende toren en laten varen, zodat wij niet omkomen. Dus ze wisten als het niet goed ging, dat het einde oefening was. Dat het niet meer ging. En dan, dat was zo echt, dat God zegt, toen God zag wat zij deden en zij zich bekeerden van hun slechte weg, en God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Als wij echt berouw tonen en ons echt bekeren, vergeeft God. Hij doet dan niet wat hij eerder toegezegd heeft. En wij mogen nu weten dat in de Heer Jezus, dat we hebben alle liederen, bijna alle liederen van gezongen, dat is prachtig. Maar van de Heer Jezus was hier nog niks in beeld. En het was een heidens volk. Die dienden de afgoden en hun eigen goden. Die hadden niets met geloof wat met God rekening hield, met de echte God rekening hield. Die waren heidenen, alles wat niet Joods is in de Bijbel is heiden. Is het andere goden en noem maar op. En hij deed het niet. God is genadig. En we hebben net dat liedje gezongen van dat we nooit zoveel van God houden, nooit zoveel als nu. En dat laatste couplet is twee keer. En ik heb er ooit een keertje van iemand gehoord die zei van ja, de laatste keer mag je eigenlijk zeggen, maar nooit zoveel als nu, maar dan de laatste keer, maar nooit zoveel als u. Ik heb van u gehouden, nooit zoveel als nu en nooit zoveel als u, want hij hield eerst van mij. Hij hield eerst van ons. Hij hield ook van de Ninevieten. In die tijd al. God was genadig, ook voor die wereld. En dat is denk ik de moeite die Jona had. Dat hij daar een boodschap moest brengen bij een heidenvolk. Omdat hij toch een Jood was. En wij hebben de boodschap. Wij zijn Gods volk. Die spanning denk ik dat daar ook een klein beetje bij zat. Of een groot beetje bij zat bij Jona. Nou. God krijgt berouw en hij doet het niet. En dan krijgen we hoofdstuk 4. Wat doet Jona? Ik ga hem samen even lezen. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona en hij ontstak in woede. Hij bad tot de Heere en zei, o Heere, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk en goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn leven van mij weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Maar de Heere zei, bent u terecht in woede ontstoken? Toen verliet Jona de stad en ging ergens in het oosten van de stad zitten en maakte zich daar voor zichzelf een afdak en ging daaronder in de schaduw zitten totdat hij zou zien wat er met de stad gebeurde. En de Heere God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij met de wonderboom. De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm, die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. En het gebeurde toen de zon opging, dat God een verzengende oostenwind beschikte en de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde ernaar te sterven en zei toen: het is voor mij beter te sterven dan te leven. Maar God zei tegen Jona: bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei: terecht ben ik ontstoken, in woede ontstoken, tot de dood toe. Daarop zei de Heer: u ontziet die wonderboom waarvoor u niet gezocht hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging. Zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen de rechter en de linkerhand niet weten en daarbij veel vee? Jona, denk eens na. Jona is kwaad omdat God van zijn toren afziet, want Jona had toch nog steeds in zijn gedachten, ondanks dat hij 3 dagen in die buik van die vis gezeten heeft, of in die maag van die vis. En nou doet God het niet. Nu doet God niet wat hij zei. Deze mensen bekeren zich zomaar. Binnen 40 dagen, hè? Binnen 40 dagen. En in onze streek is het soms heel lang. Hè? Je hebt een hele lange bekeringsweg nodig voordat je eigenlijk acceptabel bent voor God in bepaalde kerken en geloofsgemeenschappen. Hier gaat het behoorlijk snel. Hier gaat het behoorlijk snel. Want ze moeten wel. Ze krijgen maar 40 dagen of ze krijgen nog korter. En wat de broeder straks ook bad: als er hier iemand is vanmorgen die nog niet een keus gemaakt heeft, wacht niet te lang. Want we weten niet of we morgen nog zijn. We weten niet eens of we straks nog zijn. Dus bekeer je, draai je om en ga de weg van God. En hier is het Jona die daar boos om is. Hij ontstak in woede. Hij wordt zo boos: God, waarom heeft u dit nou toegelaten? Waar zijn deze mensen nou bekeerd? Dat kan toch niet? Waar ziet u af van uw brandende toren? Ik denk dat Jona graag een vuurtje had gezien. Daar was hij op uit. En misschien, nogmaals, terecht naar alles wat er gebeurd was. Eerder door die Ninevieten en de volkstammen die daar woonden. Och, Heere, waren dit niet mijn woorden toen ik nog in mijn eigen land was? Hij wist wat er zou gebeuren. Jona kende de genade van God en toch loopt hij weg. Toch doet hij niet wat God vraagt. Een les voor ons? Een les voor mij? Wat doen wij? Herkennen we ons in bepaalde situaties? Ik wel. U niet, want u gaat keurig de weg van God. Ja? Maar er zijn bepaalde situaties dat we zeggen: ja, hier lijk ik op Jona. Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsus te vluchten. Daarvoor ging ik weg. Daarvoor zei ik niks. Daarvoor peerde ik er tussenuit. Enkele reis. Ticket, enkele reis. Niet naar Nineveh, de andere kant op. Maar God die pakte Jona en hij moest. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. Geduldig en rijk aan goede tierenheid die berouw heeft over het kwaad. Heeft u een potloodje? Heeft u een hard kartonnetje? Wilt u deze tekst onderstrepen? Of op uw glazen plaatje highlighten? Ja? Kleurtje geven. In goed Nederlands zeggen we highlighten, hè? Die mag u nooit vergeten. Want ik wist, zegt Jona, dat u een genadig God bent. En dat u een barmhartig God bent. En dat u geduld heeft met mij, met ons, en rijk aan goede tierenheid. Die berouw heeft over het kwaad. Die God, die kende Jona. Die God mogen ook wij kennen, nu door de Heer Jezus. Dat was toen nog niet in beeld. Maar Jona kende hem en hem heeft die boodschap door moeten geven. Hoe? 40 dagen kregen ze tijd om toch dat tot uitdrukking te brengen. Nu dan, Heere, neem toch mijn leven van mij weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Kunt u die omdraai begrijpen van Jona? Ik niet. Zijn naam is Jona. En Jona betekent duif. Vredesduif. Hier lijkt hij toch niet op de Heilige Geest. In de verste verte niet. Hij wil juist dat Nineveh omgekeerd wordt. En hij heeft de omkeer van Nineveh toch niet gezien. Helaas. Hij wil er tussenuit. Maar de Heere vraagt dan, en dat doet hij ook u en mij wel eens, ben je terecht kwaad? Ben je terecht in woede ontstoken? En wij kunnen ook wel eens driftig zijn, hè? Als we ziels reageren, ja, dat we niet krijgen wat we eigenlijk willen. En ik vergelijk dat altijd met die kinderen die een ijsje willen. Mama, ik wil een ijsje. Nee, vanavond krijg je een ijsje. Tot traan toe, hè? En brullen. En ik wil een ijsje. Nee, toch? Of lust je geen ijsje? Ja, hè? Ja, zie je wel. Ze lust een ijsje. En als ze dat niet krijgen, dan is het huilen en brullen. Nou, dan wordt moeder, die wordt toch zo zat. Nou, hier heb je dan een ijsje. Big smile. Is alles over. En dat is ziels reageren op je emoties. Op je emoties reageren is niet op je geloof. Je geloof is vast. En wat God doet is goed. Hij weet wat wij hebben kunnen. Hij weet wat we dragen kunnen. Ziels reageren. Jona, nou en of. Ben je terecht in woede ontstoken, Jona? Jona geeft geen antwoord. Zou God een antwoord verlangen van Jona of zou God weten wie Jona is? Ik denk van beide. God die denkt van, oké, krijg jou wel klein. Ja? En God krijgt hem ook wel klein. Maar hier zegt hij niets. En dan bij vers 3, ik heb het er bij mij met potlood bijgezet. Jona verliet de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Jona wordt ramptoerist. Ja, we kunnen erom lachen. Hij gaat zitten wachten op de oostkant van de stad. Totdat er echt gaat gebeuren wat hij tot nu toe nog steeds verwacht. Dat die stad kapot gaat. Dat God zijn toren over Nineveh uitgiet. En dat Nineveh echt letterlijk ondersteboven gaat. Jona wordt ramptoerist. Hij maakt daar voor zichzelf een afdak en ging eronder zitten in de schaduw. Tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. Hij mag in het paleis wonen als het ware en heeft aan een afdakje genoeg, Jona. Hij maakt zichzelf een afdakje. Hoeveel afdakjes heb ik? Hoeveel afdakjes hebt u? Hoeveel afdakjes gaan wij nog maken misschien? Waar we denken een stukje veiligheid, een stukje comfort te hebben. Terwijl het een maaksel is van onze eigen hand. Dat was hier bij Jona ook. Maar hij gaat zitten wachten tot er wat gebeurt. Om te zien wat er met de stad gebeurde. Ja. En dan gaat God er nog een keertje testen. En de Heere beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevrijden van zijn kwelling. Ja, dat is toch mooi, hè? Een zaadje, wat God daar laat groeien, en in één nacht komt er een hele mooie boom overheen, krijg je een heel mooi prieeltje. Ja, we gaan vanmiddag ook in een prieel zitten, hè, want het wordt toch warm. Heerlijk. En als er dan ook eventueel nog een druiventrosje aanhangt, en nog een druifje pakken. Jona die heeft daar gezeten en die heeft gezegd van, heerlijk, dankjewel. Dankjewel. Jona was erg blij met de wonderboom. Kinderen hadden schouw gevuld, hè? Hij kon veel meer krijgen, maar heeft aan een wonderboom blijkbaar hier genoeg. Maar hij zit wel lekker in de schaduw. Hij is blij, maar het is een eendagsvlieg, Jona. Dat wist jij toen nog niet. De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. Andere dag, wegboom. De kinderen hadden schouw gevuld, maar het is snel gewonnen. en weer vlug weg. Helemaal weg. Jona. En wat gaat er dan gebeuren? En het gebeurde toen de zon opging dat God een verzengende oostenwind beschikte. God beschikt een vis. God beschikt een vis die de opeet, die hem uitspuugt. Hij mag gaan en hier gaat God, die gaat een verzengende oostenwind beschikken. Een hele warme storm. Een warme stormwind. Zou het hier weer gestormd hebben in het leven van Jona? Staat er niet bij, dus u mag niet zeggen van het staat er. Cor van Aalsburg zegt, ik vermoed dat het een wonderboom of een hele verzengende oostenwind is. Een storm. En de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij heel uitgeput raakte. Nou, als het dan erg warm wordt, inderdaad. Dan pakken we geen warme douche vanavond, maar een lekkere koude douche. Om af te koelen van al de hitte. Jona, die krijgt zoveel hitte over hem heen. Hij verlangt ernaar te sterven en zei toen, het is voor mij beter te sterven dan te leven. En hier is het nog steeds bij Jona, zijn emoties krijgt hij nog steeds niet onder controle. Hij zit nog steeds in zijn gedachten, teken die Ninevieten van wat hebben ze allemaal fout gedaan. En dan gaat God weer opnieuw vragen. Jona, ben je terecht in woede ontstoken? Broeder, zuster, vandaag, vanmorgen, zijn wij terecht boos? Omdat we geen ijsje krijgen? Omdat we geen dingen krijgen die we eigenlijk wel graag willen hebben? Ik ben timmerman geweest. En mijn zoon die was nog geen 12 en die vroeg van pa, mag ik het gereedschap gebruiken? Dan mag jij niet aankomen. Totdat je 12 bent, dan zal ik je leren hoe je ermee om moet gaan. Ja? En Jona hier, Jona, ben je terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Je hebt er niks aan gedaan. Maar Jona zegt, terecht ben ik ontstoken tot de dood toe. U heeft me iets afgepakt, eerst gegeven en nu weer afgepakt. Maar hij zit nog barstensvol met boosheid. En dan zegt God, u ontziet de wonderboom waarvoor u niet gezocht hebt. Je hebt er niks aan gedaan, Jona. Je hebt er niets aan gedaan. Alles is genade. Ons hele leven één brok genade. En Jona hier ook die wonderboom. Die je niet hebt laten groeien. En die in één nacht ontstond en in één nacht verging. Daar beschik ik over. Niet jij, Jona. Daar ben je boos over. Die ontzie jij. Want dat was jouw comfort. En dan zegt God in vers 11. Zou ik, God, dan niet de grote stad Nineveh ontzien? God had de hele stad Nineveh op het oog. God heeft de hele wereld op het oog. Want wat is de meest bekende tekst uit Johannes 3, vers 16? Al zo lief heeft God de wereld gehad. De hele kosmos. En nu nog. En in het pastoraat loop ik wel eens tegen ouderen aan en van ja, de wereld is zo slecht en de wereld is zus en het kan bijna niet meer. En dan vraag ik, ken je de lied van Mahalia Jackson? He hold the whole world in his hand. He hold the whole world in his hand. God houdt de wereld in zijn hand. Hij wil nog steeds mensen tot geloof zien komen. En als het hier in Sliedrecht en omgeving niet gaat, dan gaat het in Afrika gebeuren. Of daar waar nu oorlog is. Want daar is nood. En nood leert bidden. En als wij tot God bidden of tot de hogere macht, zonder dat we hem nog kennen, God geeft antwoord zoals hij het ook bij Jona gedaan heeft. Ook voor de Ninevieten. Zou ik dan de grote stad Nineveh niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen de rechter en de linkerhand niet weten? Hoe oud is een kind ongeveer als het ontdekt van ik heb rechts een hand en links een hand? Een jaar of 3, 4? Ja, een jaar of 3, 4 ongeveer. Eén wat eerder, ander wat later. 120.000. Allemaal ouders erbij. Hoeveel mensen zijn daar tot geloof gekomen? Hoeveel mensen heeft God daar gered? En daarbij veel vee. God had dat hele gebeuren daar in zijn hand. En God was genadig. En dat is de lijn die hier door Jona heen loopt. Jona had een boodschap. Het Joodse volk had een boodschap. En vandaar als in het Nieuwe Testament in Matthäus en Lucas de mensen komen vragen aan de Heer Jezus van, wil u ons een teken geven, de fariseeën en schriftgeleerden? Wat zegt Jezus dan? Je krijgt geen teken. Moeten jullie nog een teken hebben? Moeten wij hier in Sliedrecht nog een teken hebben? Dat God bestaat? Denk van niet, hè? En wat zegt Jezus dan? Je krijgt het teken van Jona. 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis. Jezus die straks 3 dagen en 3 nachten het graf in gaat. Maar de genade die er is. En die is niet expliciet voor het Joodse volk. Die is voor alle mensen. En daar hebben we geen teken meer nodig. Daar hebben we een opdracht. Wij hebben samen de opdracht om het aan de anderen te vertellen. En hoe kunnen wij, denk ik, niet direct naar Mosul. Maar we kunnen wel voor bidden. En ik hoorde in de gebeden al een mevrouwtje van S. Dan ben ik even de voornaam kwijt. Corinne van S. En nog een meisje wat in Rameland zit of zat. Ja? Ze zijn vertrokken, ze zijn gegaan. Gaan wij? Ja, maar dat kan zover niet. Maar laten we het zien in onze omgeving. Bij onze buren die nog niet weten wie Jezus is, wie God is. Dat die God die Jona mocht brengen, waar Jona nog eventjes niet mee meewerkte. Maar God brengt die boodschap wel. Door Jona heen. Moet ik het voorbeeld van Jona volgen? Ja, die uitroep. Ja, eind van hoofdstuk 2. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heer. Vandaag en morgen. Ons heil ligt vast in God. En dan staat er Heer met hoofdletters. Jahwe. Maar Jahwe die gaf later zijn zoon. Heer Jezus. Hij heeft voor ons die prijs betaald. Wij hoeven die hand, ons hand niet meer op het hoofd van het dier te leggen. Jezus heeft voor ons de zonde geboet. Maar wij moeten ze wel belijden. Jona heeft de omkeer van Nineveh niet gezien. Jona heeft de bekering van Nineveh niet gezien. Want Jona dacht dat hij uitwendig zou zijn. En Nineveh weg zou zijn. Maar hier van binnen. Daar is het gebeurd. Daar is Nineveh omgekeerd. En ik hoop dat wij hier allemaal vanmorgen diezelfde omkeer meegemaakt hebben. Of mee gaan maken. En dat we daarmee de wereld ingaan om te laten zien wie die God is die Jona had moeten brengen, maar die Nineveh wel gered heeft. Dan heb ik een heel klein dingetje. Het is een beetje cru. Daar wil ik eigenlijk mee stoppen. Een christelijke vrouw moest voor haar werk veel reizen. Ze had een beetje vliegangst, dus nam ze altijd haar Bijbel mee. Als ze daarin las, werd ze wat rustiger. Op een keer zat ze naast een man. Toen ze haar Bijbel tevoorschijn haalde, grinnikte hij even en ging weer verder met zijn bezigheden. Maar na een tijdje vroeg hij aan haar, u gelooft toch niet echt wat daar allemaal in staat? De vrouw antwoordde natuurlijk wel, het is de Bijbel. Kennen we het verhaaltje? Anders dan hoor je het voor de tweede keer, ja? Natuurlijk wel, het is de Bijbel. Hij vroeg, hoe denkt u dan dat hij al die tijd... De vrouw antwoordde natuurlijk wel, het is de Bijbel. Hij zei, en die vent die werd opgeslokt door die walvis? Ze antwoordde, oh, Jona. Ja, dat geloof ik. Staat in de Bijbel. Heel eenvoudig, staat in de Bijbel. Heel geen punt. Hij vroeg, hoe denkt u nou dat hij al die tijd in leven is gebleven? De vrouw zei, ik zou het eigenlijk niet weten. En wij ook niet. We weten het niet. Dat is ook voor ons eigenlijk niet van belang. Als ik in de hemel ben, zegt die vrouw tegen die man, zal ik het wel aan hem vragen. Als ik in de hemel ben, zal ik het wel aan hem vragen. En zegt die man heel sarcastisch, en als hij nou niet in de hemel is... Jona. Dan kunt u het hem vragen, antwoordde de vrouw. Dan kunt u het hem vragen. Maar Jona is in de hemel, hoor. Ja, zeker, dat was het. Zullen we samen God danken. Heere, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor de Bijbel. Dank u wel voor uw grote liefde. Dat u Nineveh toen niet hebt omgekeerd, letterlijk. Wat later wel is gebeurd en nu in onze tijd opnieuw. Heere, wil u met de mensen zijn daar die in u geloven. Nu. Wil hen sterken. Wil hen uw kracht doen ervaren. En wij mogen voor hen bidden. Voor het hele Midden-Oosten en het Verre Oosten. Dat daar mensen zullen zijn die een ontmoeting met u zullen hebben. Heer, u bent aan tijd nog plaatsgebonden. En dank u wel dat u ook daar bent. Wil ook ons helpen om de weg van Jona, zoals wij hem als mens gezien hebben, niet volgen. Maar echt in u geloven. Maar ook doen wat u vraagt. En heren, als we het toch vergeten zouden zijn en u geeft ons een tweede kans, dank u wel dat u er bent en met ons gaat. Ons die kracht geeft die wij nodig hebben. Zegen ons, geef ons uw kracht. We loven en prijzen uw naam. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus, die het uitriep op het kruis. Het is volbracht. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.